Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke dag telt op deze 1 oktober, op deze woensdag 1 oktober. We gaan het vandaag hebben over, jawel hoor, de heilige die we vandaag vieren, de heilige Theresia van Lisieux. En ook staan we stil bij deze maand oktober, maand toegewijd aan de Rozenkrans en tevens ook missiemaand. Maar laten we starten met muziek, beste luisteraars. Laten we de Heilige Geest hier aanroepen en vragen om in ons midden te komen. Beste luisteraars, vandaag vieren we de heilige Theresia van Lisieux. En ik stel voor dat we een brief voorlezen. Niet zomaar een brief, maar een brief geschreven door paus Johannes Paulus I, Albino Luciani, toen hij nog patriarch was van Venetië, voordat hij paus werd dus. En hij heeft een heleboel brieven geschreven, gericht aan beroemde mensen. En dit alles voor een tijdschrift in Italië. Il Messaggero di Sant'Antonio. En deze brief heeft hij gericht aan de heilige Theresia van Lisieux. Blijheid, een uitgelezen liefdeblijk. Laten we er naar luisteren.
Aan de heilige Theresia van Lisieux. Het leven van de heilige Theresia van het kind Jezus, die leefde van 1873 tot 1897, was arm aan bijzondere gebeurtenissen, maar rijk aan innerlijkheid, toewijding en liefde. Ingetreden in het Karmelitesse klooster van Lisieux is zij heel jong nog aan tuberculose gestorven, zichzelf als slachtoffer aanbiedend aan Gods barmhartige liefde. Zij schreef een ontroerende autobiografie die vertaald werd in een 30-tal talen, De geschiedenis van een ziel. Blijheid, een uitgelezen liefdeblijk. Lieve kleine Theresia, ik was 17 toen ik je autobiografie las. Ik werd er diep door getroffen. Als titel koos je zelf Het verhaal van een meibloempje. Maar je wilskracht, je moed en je vastberadenheid deden me eerder denken aan een ijzersterke persoonlijkheid dan aan een tere bloem. Toen je eenmaal besloten had je volledig aan God te wijden, heeft niets je daarvan nog kunnen weerhouden. Geen ziekte, geen tegenwerking van je omgeving, geen innerlijke moeilijkheden. Daaraan dacht ik toen ik jaren geleden naar een sanatorium gebracht werd. Penicilline en antibiotica waren toen nog niet ontdekt en als sanatoriumpatiënt moest men met een min of meer nabije dood ernstig rekening houden. Ik schaamde me dat ik toch wel enige angst voelde en zei tot mezelf, toen Theresia op 23-jarige leeftijd en tot dan toe gezond en vol levenslust haar eerste bloedspuwing kreeg, vervulden haar blijdschap en hoop. Bovendien kleineerde zij haar kwaal, zodat ze de reeds begonnen vastentijd nog op een regime van droog brood en water mocht afmaken. En jij wil bang gaan worden. Je bent priester, denk erom en stel je niet aan. Maar nu ik bij de 100ste verjaardag van je geboorte, het is dan het jaar 1973, je boek nog eens las, trof me vooral de manier waarop je God en je naaste hebt liefgehad. Sint Augustinus schreef, God bereikt me niet lopend, maar beminnend. Jij noemde je levensbaan dan ook de weg van de liefde. Christus had immers gezegd, niemand kan tot mij komen als de Vader hem niet trekt. Geheel in de lijn van die uitspraak heb jij je gevoeld als een krachteloos vogeltje zonder vleugels. God was voor jou de arend die naar jou afdaalde om je op zijn vleugels in de hoogte te voeren. De goddelijke genade noemde je een lift die je snel en zonder moeite bij God bracht, daar je zelf te klein was om de moeilijke ladder der volmaaktheid op te klimmen. Zonder moeite, schreef ik daar juist. Jawel enerzijds, maar anderzijds, denken we eens aan die laatste maanden. Je ziel beweegt zich in een soort donkere tunnel en ziet niets meer van wat haar vroeger zo duidelijk was. Het geloof, schrijf je, is geen sluier meer, maar een muur. Je lichamelijk lijden is zo zwaar dat het je doet zeggen, had ik het geloof niet gehad, ik zou me het leven benomen hebben. Toch blijf je met je wil tot de Heer zeggen dat je hem bemint. Ik bezing het geluk van het paradijs, maar zonder vreugde daarbij te ervaren. Ik bezing eenvoudig dat ik wil geloven. Je laatste woorden waren, mijn God, ik heb u lief. Je had jezelf als slachtoffer aangeboden aan Gods barmhartige liefde, wat je niet belette vreugde te beleven aan het goede en het mooie in deze wereld. Voordat je laatste ziekte intrad, schilderde je, schreef gedichten en korte religieuze toneelstukjes waarin je met de smaak van een echte actrice zelf een rol meespeelde. Tijdens een korte opleving gedurende je laatste ziekte vroeg je om chocoladegebak. Je onvolmaaktheid maakte je niet bang. Je schaamde je niet als je van vermoeidheid in slaap doezelde onder de meditatie. Ook als kinderen slapen, houden hun moeders van hen. Uit naaste liefde deed je voortdurend moeite allerlei kleine, nuttige, maar onopvallende diensten te bewijzen en daarbij zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan degenen die onaardig tegen je waren of met wie je het niet zo kon vinden. In hun weinig beminnelijke blik zocht je het allerbeminnelijkste gelaat van Christus. Die moeizame inspanningen werden niet opgemerkt. Moeder Overste schreef over jou: in de kapel en bij haar werk is ze ingetogen en tijdens de recreatie maakt ze iedereen aan het lachen met haar komische invallen. De enkele lijnen die ik hier geschetst heb, geven lang niet de volledige inhoud weer van je boodschap aan de christenen, maar ze zijn wel voldoende om voor ons enkele aanbevelingen uit af te leiden. De ware liefde tot God gaat onverbrekelijk samen met het nemen en zo nodig vernieuwen van een vast besluit. De besluiteloze Aeneas van onze Metastasio die zegt: zolang ik nog weifel, nog jammerlijk twijfel, kan ik heen gaan, nog blijven. Heeft God niet echt lief? Besluitvaardiger was jouw landgenoot, maarschalk Foch, die tijdens de slag bij de Marne telegrafeerde: het centrum van ons leger houdt het niet. De linkervleugel trekt terug. Maar toch val ik aan. Een beetje strijdlust en liefde voor het gevaar hoeft de liefde voor de Heer niet te schaden. Jij had die strijdlust. Niet voor niets zag je in Jeanne d'Arc een wapenzuster. In Donizetti's opera L'Elisire d'Amore blijkt De Furtiva Lacrima, de vergolen traan, die op de wimpers van Adina verschijnt, al voldoende om de verliefde Nemorino gerust te stellen en gelukkig te maken. God neemt geen genoegen met enkel verholen tranen. Een traan die naar buiten verschijnt, kan hem slechts behagen in zoverre daaraan van binnen een wilsbesluit vasthangt. Dit geldt ook voor de uiterlijke werken. Ook die behagen de Heer alleen als er een innerlijke liefde aan beantwoordt. Het rituele vasten had een ware verwoesting aangericht op de gezichten van de Farizeeën. Maar Christus stonden die uitgemergelde gezichten niet aan, daar hij wist dat hun harten ver waren van God. Jij schreef: de liefde moet niet in gevoelens bestaan, maar in daden. Maar je schreef eronder: God heeft onze werken niet nodig, enkel onze liefde. Dat is het. Tegelijk met God kun je van een boel andere mooie dingen houden, op één voorwaarde. Je mag van niets houden tegen Gods wil en geen enkele andere liefde mag die voor hem evenaren of overtreffen. Met andere woorden, de liefde tot God hoeft niet exclusief te zijn, maar zij moet wel, zeker in onze waardering, voorop komen. Eertijds vatte Jacob liefde op voor Rachel. Om haar te winnen diende hij haar vader ruim 7 jaar. Wat hem slechts enkele dagen toescheen, zozeer beminde hij haar, vertelt de Bijbel. En God had daar niets op aan te merken, integendeel, hij keurde hun liefde goed en zegende ze. Dat wil niet zeggen dat elke aardse liefde met wijwater besprenkeld en gezegend kan worden. Toch willen bepaalde hedendaagse theologen daar naartoe, beïnvloed door de ideeën van Freud, Kinsey en Marcuse, verheerlijken zij de nieuwe seksuele moraal. Christenen die de algehele verwarring en ontreddering willen vermijden, volgen die theologen niet, maar luisteren naar het hoogste gezag van de kerk, die bijzondere bijstand ontvangt om de leer van Christus ongeschonden te bewaren en deze telkens toe te passen overeenkomstig de eisen van de tijd.
En we gaan zo dadelijk verder, beste luisteraars. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Thérèse, wees voor mij een hartsvriendin. Ga met mij mee. Leid mij op je kleine weg. Ik wil geloven, God heeft een plan voor mij. Laat mij niet los. Zo ontdek ook ik mijn doel. In het hart van de kerk kan ik ook liefde zijn. De liefde is voor eeuwig. Er is ons een plaats voorzien in de kerk. Een plaats voorzien in de kerk. Thérèse, leer mij nu verder gaan in dit leven met het plan van God voor mij. In het hart van de kerk kan ik ook liefde zijn. De liefde is voor eeuwig, er is ons een plaats voorzien in de kerk. Wees mij een leidsvrouw, herinner je belofte. De liefde is voor eeuwig, dit is zijn plan voor ons in de kerk. Zijn plan voor ons in de kerk. En we lezen verder, beste luisteraars, uit een brief gericht aan de heilige Theresia van Lisieux, geschreven door Albino Luciani, later paus Johannes Paulus de I.
Trachten het gelaat van Christus te herkennen in dat van de naaste. Dat is inderdaad de enige manier om oprecht te kunnen houden van alle mensen en elke vorm van antipathie, ideologische verdeeldheid of oppervlakkige filantropie opzij te schuiven. Op een avond, zo schreef de oude aartsbisschop Perini, ziet men een jonge man ergens aankloppen. In zijn beste pak gestoken, een bloem in zijn knoopsgat. Het hart bonst hem in de keel. Hoe zullen het meisje en haar familieleden reageren op zijn schuchtere huwelijksaanzoek? Het meisje maakt zelf open. Een enkele blik van haar, de blos op haar wangen en haar onverholen vreugden bij het weerzien. Geen verholen tranen ditmaal. Stellen hem gerust en hij er ademt. Hij gaat binnen. De moeder lijkt hem heel sympathiek en hij zou haar zo willen omhelzen. De vader zag hij reeds ontelbare keren, maar vanavond lijkt deze in een bijzonder licht een heel ander iemand. Wat later komen ook de twee broers. Omhelzen hem amicaal, verwelkomen hem hartelijk. Perini stelt de vraag wat er omgaat in die jonge man. Wat betekenen al die liefdegevoelens die in hem zo onverwachts als paddenstoelen opschieten? Antwoord: het gaat helemaal niet om een veelheid van liefdes, maar om één enkele liefde. Hij houdt van het meisje en de liefde die hij voor haar voelt, breidt hij uit tot al haar verwanten. Zo ook wie Christus echt bemint. Hij kan niet anders dan alle mensen beminnen, die immers allen zijn broeders zijn. Ook in zover ze slecht, kwaadaardig en lastig zijn, kan het niet anders of onze liefde doet hen in een beter licht verschijnen. Liefde in het kleine. Vaak is dat de enige mogelijke. Nooit heb ik nog de kans gehad me in een wilde rivier te storten om het leven van een drenkeling te redden. Wel heeft men mij heel dikwijls gevraagd iets te willen uitlenen, brieven te schrijven, in niet te moeilijke zaken kleine aanwijzingen te geven. Nog nooit ben ik op mijn weg een dolle hond tegengekomen, maar wel zwermen van akelige vliegen en muggen. Nog nooit heb ik last gehad van lieden die me achterna zaten om me af te ranselen, maar wel heel vaak van mensen die me hinderden door hun luidruchtige stemmen op straat, door hun veel te hard aangezette televisie of zelfs door een bepaald geluid bij het soep eten. Helpen waar je kan, je niet kwaad maken, zoveel mogelijk kalm en glimlachend de mensen tegemoet treden, dat is naastenliefde. Niet in woord, alleen maar in daad. Zo heeft Christus deze liefde in praktijk gebracht. Hoeveel geduld toonde hij niet bij onderlinge twisten tussen de apostelen? Hoe gul was hij niet met aanmoedigingen en woorden van lof? In heel Israël heb ik geen groter geloof gevonden, zei hij tot de 100 man en tot de Canaanitische. Tot de apostelen, ook op moeilijke ogenblikken zijn jullie mij gevolgd. En eens verzocht hij beleefd aan Petrus van diens boot gebruik te mogen maken. Gij, meester van voorkomendheid, zo spreekt Dante hem aan. Hij wist zich in de situatie van de anderen te verplaatsen en voelde met hen mee. Hij schonk de zondaars niet alleen vergiffenis, maar nam hen ook in bescherming en kwam voor hen op. Zacchaeus, de overspelige vrouw, Magdalena. Jij, Theresia, hebt in je klooster te Lisieux zijn voetspoor gevolgd. Wij zullen hetzelfde moeten doen in de wereld. Carnegie vertelt in een van zijn essays over een vrouw die eensdaags haar mannen, de echtgenoot en zonen, verrast met een keurig gedekte en bloemrijk versierde tafel, maar met op ieder bord een plukje hooi. Wat, geef je ons vandaag hooi, zeiden de heren? O nee, ik breng jullie direct het middageten, maar laat me jullie eerst iets zeggen. Al jaren kook ik voor jullie en probeer er steeds afwisseling in te brengen. Nu in de rijstschotel, dan in de soep, nu in het vlees, dan in de saus enzovoort. Maar nooit dat jullie eens zeggen, het smaakt heerlijk, dat heb je knap gedaan. Zeg toch alsjeblieft eens wat, ik ben niet van steen. Geen mens kan werken zonder een blijk van erkenning of aanmoediging, alleen maar voor de eer van het vaderland. Voor liefde in het kleine is er ook plaats buiten de privésfeer en met het oog op het maatschappelijk gebeuren. Wordt er bijvoorbeeld om goede redenen gestaakt, dan kan dit mij ongemak bezorgen, zonder dat ik bij het geschilpunt geïnteresseerd ben. Het ongemak dan aanvaarden, niet schelden, solidair zijn met broeders die voor de verdediging van hun rechten strijden, ook dat is christelijke liefde. Liefde waar weinig acht op gegeven wordt, maar die daarom niet minder voortreffelijk is. En dan de blijheid waarmee de christelijke liefde gepaard gaat. Reeds in de zang van de engelen te Bethlehem breekt zij door. Zij behoort tot het wezen van het evangelie, dat immers de blijde boodschap is. De blijheid is kenmerkend voor de grote heiligen. Een heilige die droevig is, zoals de stelling van de heilige Theresia van Avila, is maar een heilige van de droeve figuur. Waar later onze heilige Domenico Savio aan toevoegde, hier bij ons word je vrolijk heilig. En die blijheid zelf wordt weer eens uitgelezen wordt weer een uitgelezen daad van liefde als men haar, zoals jij, Theresia, tijdens de recreaties in de Karmel, aan de anderen weet mee te delen. Er is een legende van een ier die, na een plotselinge dood, naar Gods rechterstoel onderweg was en zich niet weinig zorgen maakte. De balans van zijn leven bleek er nogal magertjes uit te zien. Er was een lange rij voor hem en zo stond hij dus toe te zien en te luisteren. Na het grote boek geraadpleegd te hebben, sprak Christus tot de eerste van de rij: "Ik had honger, zie ik, en jij gaf me te eten. Goed zo, loop maar door het paradijs in." En tot de tweede: "Ik had dorst en je hebt me te drinken gegeven." En tot de derde: "Ik was in de gevangenis en jij bent me komen bezoeken." En zo verder. Telkens als er weer iemand de hemel binnenwocht, keek de ier terug op zijn eigen leven en ontdekte hij weer een reden om bang te zijn. Hij had niemand te eten of te drinken gegeven, geen gevangenen of zieken bezocht. Toen kwam zijn beurt en hij stond te beven terwijl hij toezag hoe Christus het boek nakeek. Maar zie, Christus sloeg de ogen op en zei: "Veel vind ik niet, maar iets goeds heb je toch gedaan. Ik was bedrukt, ontmoedigd, teneergeslagen. Toen ben jij gekomen, hebt me wat good jokes verteld, me aan het lachen gemaakt en me weer moed gegeven. Dus, paradijs." Maar alle gekheid of een stokje, de legende onderstreept in elk geval dat geen enkele geste van naaste liefde over het hoofd gezien of geringschat mag worden. Theresia, de liefde die jij God, en uit liefde tot God, je naaste hebt toegedragen, was werkelijk Godwaardig. Zo moet ook onze liefde zijn, een vlam die onderhouden wordt door al wat groots en mooi is in ons. Een verzaken aan al wat opstandig is in ons. Een overwinning die ons op haar vleugels meeneemt en als een geschenk neerzet aan Gods voeten. Juni 1973.
Immens zijn de verdiensten van mijn Jezus. U houdt zoveel van mij.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan luisteren naar een gesprek die collega Nele heeft gehad met Missio België.
En beste luisteraars, 1 oktober geeft het start zijn aan de missiemaand van de kerk. En daarom hebben we vandaag bij ons als gast Missio, ook wel de pauselijke missiewerken genaamd. En we hebben hier in de studio 2 gasten, de nationaal directeur, priester Theogène Avugimana, en de coördinator Tom Heijlen. Ja, goedemorgen, dank jullie wel voor de komst naar de studio.
Goedemorgen.
Oktober is een heel belangrijke maand in de kerk. Het is de missiemaand. En natuurlijk in het bijzonder bij Missio. Want ja, jullie staan eigenlijk voor de missie als pauselijke organisatie. Willen jullie zelf kort even voorstellen en ook waar Missio voor staat?
Ja, ik ben Tom Heijlen, coördinator voor Missio in Vlaanderen. Wat wil zeggen dat alle organisaties die met ons iets willen doen in de missiemaand of daarbuiten bij mij terecht kunnen om dingen uit te werken, om ideetjes af te toetsen, om materiaal te bestellen. Kortom, om elkaar te helpen om de boodschap van de kerk wereldwijd te verspreiden.
Ja, ik ben Theogène Avugimana, ik ben een priester. Ik ben de nationaal directeur van Missio. Dat Missio is eigenlijk een nationaal organisatie, heeft wel een internationaal, maar in België werkt Missio in Vlaanderen, in Wallonië, in Brussel. En ik ben eigenlijk de nationaal directeur samen met mijn collega's.
Ja. En ja, Missio is dus een wereldwijde pauselijke organisatie. De oktobercampagne is voor Missio erg belangrijk. Maar kunnen jullie ook in het algemeen wat vertellen wat Missio hier doet in ons land?
Wij proberen het hele jaar door mensen enthousiast te maken om als christenen solidair te zijn met de kerk wereldwijd en vooral de kerken die nog niet financieel autonoom kunnen werken.
En waarom is missie zo belangrijk in de kerk?
Ja, de kerk is eigenlijk missie. Zonder missie is er eigenlijk geen kerk. Dat betekent dat de kerk is missionair. De kerk is geboren eigenlijk door de zending. Toen Jezus zei, ga de wereld in en verkondig. Dat is eigenlijk een opdracht die elke gedoopt krijgt. vanaf het begin van de kerk zijn eigenlijk de leerlingen van Christus uitgezonden met die specifieke opdracht om de boodschap van Christus te verkondigen. Om die boodschap van liefde, die boodschap van vrede, die boodschap over God die eigenlijk ons graag ziet, te verkondigen in de wereld, aan alle mensen. En dan, dat betekent eigenlijk, als het gaat over de missie van de kerk, ook de evangelisatie, dat is de basis, de grond van eigenlijk wat de kerk is en wat haar missie is.
De missie is geen Noord-Zuid verhaal, het wordt vaak daartoe verengd. De missie is een universeel verhaal voor alle christenen, waar ook ter wereld. Vandaar ook dat die missiemaand een universele maand is. Overal in de katholieke kerk wordt in oktober de missiemaand gevierd, want we hebben als christenen allemaal een zending meegekregen.
En jullie, zoals u daarnet zei, Tom, ondersteunen ook lokale kerken waar het soms moeilijk gaat. En jullie plaatsen elk jaar een bepaald land in de kijker tijdens de oktobercampagne. En dit jaar is dat Zuid-Soedan. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Wat zijn de noden van de kerk in Zuid-Soedan?
Zuid-Soedan is het jongste land op onze aardbol. Is pas sinds 2011 onafhankelijk geworden. En daar wonen veel christenen, maar de situatie in Zuid-Soedan is zo dramatisch dat de mensen eigenlijk moeten leren samenleven. Als je weet dat de helft van de bevolking er jonger is dan 19 jaar. In België is de helft van de bevolking jonger dan 42 jaar. En 40% van de bevolking niet kan lezen of schrijven, dan denk ik dat het duidelijk is dat er grote noden zijn. Die mensen hebben nood aan onderwijs, aan vorming, aan elkaar leren kennen. En daar speelt de kerk een belangrijke rol, omdat de staat het daar niet opneemt. Dus voor de meeste mensenkinder is de kerk een steunpilaar. Maar de kerk heeft het er ook heel moeilijk, vandaar dat de vraag komt naar een universele solidariteit met de kerk elders in de wereld.
Dat is ook eigenlijk de opdracht, zou ik zeggen, de missie van Missio, om bruggen te bouwen en mensen te verbinden. En als we een land, een kerk in de kijker gezet, het is eigenlijk een manier om onze verbondenheid wereldwijd eigenlijk te tonen. Dat we eigenlijk dat er geen kerk geïsoleerd is. Net zoals de kerk van Zuid-Soedan. Ze zijn niet geïsoleerd. Ze zijn een lid van een grote familie. En we willen wel elkaar steunen, elkaar dragen in onze vreugden en leed.
Voor zover ik weet, is Zuid-Soedan ook een land dat de afgelopen jaren veel te maken heeft gehad met conflict, met onvrede. Heeft de kerk ook een rol te spelen in het bekomen van de vrede of het behouden van de vrede in die regio?
Heel zeker. En dat is ook een van de projecten die wij in de kijker plaatsen. De jonge mensen in Zuid-Soedan zijn het beu om in een conflictgebied te leven. Er wonen heel veel etnische groepen die vroeger elkaar letterlijk uitmoorden, maar die jongeren beseffen dat dat geen enkele toekomst heeft. En Paus Franciscus is in 2023 op bezoek geweest en hij heeft die jongeren aangemoedigd om te werken aan vrede. Ze zijn toen 200 kilometer te voet gegaan om de paus te ontmoeten. En Paus Franciscus heeft hen gezegd, doe zo verder, dit is de weg die jullie moeten gaan. Jullie zijn voor mij en voor de kerk een groot voorbeeld dat als je wil, dat je vredevol kan samenleven. En nu organiseren die jongeren zelf elk jaar een vredespelgrimage.
Pelgrims van Vrede, dat is een van de punten, hè, voor jullie oktobercampagne.
Ja, dat is een stuk van eigenlijk het thema van dit jaar. Dat is Pelgrims van Hoop. En hoop geven, dat is eigenlijk ook een opdracht van de missie van de kerk. We zijn eigenlijk als christenen, of we zouden eigenlijk hoopgevende mensen. En die hoop is geen gewone hoop of verwachting. Dat is eigenlijk de hoop die we vanuit ons geloof krijgen. Van Jezus zelf. Dat is de hoop van Pasen zelf. Zo, dat betekent dat pelgrims van vrede, pelgrims van hoop, betekent iemand die op de weg gaat om eigenlijk als getuige van hoop, als getuige van vrede te zijn. Dat is eigenlijk een hoopgevende persoon die op weg gaat om die hoop en vrede te zaaien rondom ons. En dat gaat ook via het onderwijs bijvoorbeeld. We hebben ook een project eigenlijk in het onderwijs. We willen een school, de Roleto School, steunen om eigenlijk die jongeren een toekomst te geven door kwalitatief onderwijs. En elke kind, elke jong daar eigenlijk heeft recht op een goede onderwijs. En als kerk hier in België willen wij ook bijdragen aan de toekomst, een mooie toekomst van de jongeren in het Zuid-Soedan.
Dus de pelgrims van vrede in Zuid-Soedan ondersteunen is één van jullie projecten tijdens deze campagne, maar er zijn er ook nog andere, hè?
Ja, het tweede, dat heeft Theo net aangehaald, is die school in Rumbek, die Loreto-school, waar we de jongeren de kans willen geven om goed onderwijs te krijgen. Voor €40 per maand kan je zorgen dat een kind correct naar school gaat, schoolgrief heeft, eten krijgt, kan overnachten en als het nodig is ook gezondheidszorg kan krijgen. Maar voor veel mensen is het daar niet te betalen. Dus zij vragen gewoon, kunnen jullie zorgen dat onze kinderen naar school kunnen gaan, dat wij hen die toekomst kunnen geven?
En we hebben ook een project die eigenlijk project in een groot seminar, dat is een interdiocesane groot seminar, Sint Paulus in Munuki in Juba. Als pauselijke missiewerken hebben wij ook in onze doelstellingen om de vorming van de kaders van de verantwoordelijken eigenlijk in de kerk, voor priesters, voor diakens, voor pastorale animatoren. We proberen om eigenlijk iets te doen om voor hen een kwalitatieve vorming ook te voorzien. En dit jaar hebben wij wel een project over een bouw van een grote multifunctionele zaal in het groot seminar. Omdat die seminaristen eigenlijk hebben geen aparte zaal. Alles wordt gedaan in het kapel en dat is niet comfortabel. Dan we willen wel bijdragen aan dat project.
Dus heel concrete projecten ter ondersteuning van de kerk daar in Zuid-Soedan. En hoe pakken jullie dat dit jaar aan in de oktobercampagne? Wat is er allemaal te doen de komende maand?
Wij nodigen mensen uit om acties voor ons op te zetten om solidariteit te tonen. Wij hebben, net zoals vorig jaar bijvoorbeeld, een recept van cakejes verspreid met pindanootjes, omdat ze in Zuid-Soedan pindas telen. En we nodigen uit om dat te bakken en voor een verrijke bijdrage wat kennis te maken met het land in de kijker, met de kerk daar, en iets te doen. Wij bieden ook voor lokale geloofsgemeenschappen liturgische suggesties aan voor de missiemaand. Die staan te downloaden op onze website, dat kunnen ze vrij gebruiken. Wat we ook aanbieden zijn de dagelijkse meditaties. Wij krijgen vanuit de internationale werking van de pauselijke missiewerken dagelijks een meditatie aangereikt bij de lezingen van de dag. Die hebben wij naar het Nederlands vertaald. Daar kunnen mensen zich op inschrijven om dat digitaal elke morgen in hun mailbox te krijgen. We hebben ook op Missie Zondag een televisiemis via de VRT. Missie Zondag valt dit jaar gelukkig op een zondag dat er een televisiemis wordt uitgezonden. En die wordt uitgezonden vanuit Haag, de pastorale zone waar Theo Jijn ook pastoor is. En hij zal dan ook voorgaan.
Ja, naast die verschillende initiatieven, er is ook op die Missie Zondag, eigenlijk in dat weekend van de Missie Zondag, ook een collecte in alle parochies en geloofsgemeenschappen. Het is eigenlijk een oproep van de missio om een bijdrage aan die verschillende projecten om de kerk in Zuid-Soedan, maar ook de kerk wereldwijd te steunen. Dat toont eigenlijk onze broederschap in ons geloof. Dat is wel een manier ook om op de missie te gaan, een missie te zijn.
Die Missie Zondag is ook wereldwijd, dus die collecte gebeurt niet alleen in België, die gebeurt in alle landen waar de pauselijke missiewerken actief zijn. In elke katholieke parochie is er op Missie Zondag een collecte. Of die parochie nu rijk of arm is, maakt niet uit. Mensen mogen bijdragen wat ze kunnen bijdragen en elk steentje helpt daarbij.
Want het feit dat u zei, het is een universeel verhaal, het is geen Noord-Zuid verhaal, dat wil zeggen dat overal waar missio aanwezig is, er eigenlijk ook wordt aan solidariteit gedaan, dat er een inspanning wordt geleverd door de lokale kerk.
Klopt, ja, we zijn in 140 landen aanwezig. En wat misschien ook mooi om te weten is, het thema missionarissen van hoop tussen de mensen is een universeel thema. In alle landen wordt dat thema uitgewerkt. Dat is eigenlijk een geschenk van de paus. Paus Franciscus heeft ons in begin dit jaar dat thema aangereikt en gevraagd, doe daar iets mee in de missiemaand. Hij heeft daar ook wel wat inspiratie over neergeschreven die u ook op onze website kan lezen. Dus de boodschap van de paus voor de missiemaand. Maar dat is universeel. Je kan op onze website bijvoorbeeld ook een filmpje zien dat gemaakt is door verschillende landen waar missio actief is, van hoe dat ze met dat thema aan de slag gaan. Heel kort, 3 minuten en een beetje, maar je krijgt een idee dat elk land dat op zijn eigen manier invult, maar dat we elkaar wel nodig hebben om die doelstelling te bereiken.
Zuid-Soedan staat hier voor Missio België dit jaar in de kijker. Dat is dan vooral met de bedoeling om ook wel geld in te zamelen voor de kerk daar te ondersteunen. Is er ook iets dat wij als kerk in België kunnen ontvangen van de kerk in Zuid-Soedan?
Jazeker. Wij zijn ook geen geïsoleerde kerk. En wij ontvangen ook hun ervaring. Wij hebben in de maand juni priester Santo hier bij ons ontvangen. Hij heeft over zijn ervaring als priester in Zuid-Soedan gesproken. Hij heeft ons eigenlijk door verschillende manieren ook geholpen om te begrijpen waarover eigenlijk de missie van de kerk gaat. En speciaal in die, soms als het eigenlijk moeilijk wordt. Hij heeft wel veel en veel getuigenissen ook gegeven over zijn geloof in die omstandigheden, over zijn ontmoeting met God, over zijn ontmoeting met mensen en over de manier waarop hij eigenlijk omgaat met verschillende situaties over geloof, over leven, over hoop en over eigenlijk de missie van de kerk wereldwijd ook.
En is er iets dat in het bijzonder u bijgebleven?
Wat mij is bijgebleven, ik ben met Santo op verschillende plaatsen geweest, is het belang van het onderwijs voor de kinderen en dat de kerk daarin een belangrijke rol speelt, omdat kinderen zijn de toekomst van de wereld en van de kerk. Dat beseft Santo maar al te goed. En hij heeft dat ook in Kinrooi bijvoorbeeld in gesprek gegaan met 2 kinderen die naar school kunnen gaan en hen gevraagd hoe belangrijk het is. En wij kunnen dat wel vertellen, maar als dat een ooggetuige komt vertellen van wat betekent het om geen onderwijs te krijgen, wat betekent dat voor een bevolking, voor een land, dan word je daar stil van en dan zeg je, wij kunnen misschien een klein beetje helpen.
Tom en priester Diogène, heel hartelijk dank voor dit gesprek. En ja, veel succes hè, met de komende oktobercampagne gewenst.
Ja, dank je wel.
Mother Mary, I want to walk by your side. 'Cause you are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a moment, but all the time. I'm in need of your motherly
Beste luisteraars, we gaan nog een meditatie lezen bij de Bijbellezingen van vandaag in het kader van de missiemaand oktober. Missionarissen van hoop tussen de mensen. De volgende meditatie is gegeven door pater José María Calderón Castro, nationaal directeur van de pauselijke missiewerken in Spanje. Woensdag 1 oktober, Heilige Theresia van het Kind Jezus, maagd. Gedachtenis. Oktober is begonnen, missiemaand bij uitstek, en het kon niet beter beginnen dan met de viering van de heilige Theresia van het Kind Jezus, beschermheilige van missies en missionarissen. Haar nagedachtenis is een kostbaar geschenk voor hen die vandaag naar een ver land willen reizen om het evangelie te verkondigen. De heilige Theresia leert ons dat we missionaris kunnen zijn, waar we ook zijn, zelfs vanuit ons eigen huis of vanuit een ziekenhuisbed of een woon- of zorgcentrum. Het gebed maakt ons missionaris. Zij was een missionaris met haar gebed en stille toewijding in een klooster van Carmelitessa. Haar kloostercel was de wereld. En met haar hart vol heilige verlangens, bereikte zij de uiteinden van de aarde. Zoals Paus Franciscus ooit zei, gebed is het eerste missiewerk. Bovendien is het evangelie van deze woensdag toepasselijk. Drie mensen ontmoeten Jezus. Ze willen hem volgen en hij nodigt hen uit om hem te vergezellen. Maar het is niet de moeite waard om dingen half te doen. Jezus willen volgen houdt in dat we een schat hebben ontdekt die in staat is om het hart en het leven van ieder van ons te veranderen. Ieder van ons heeft, volgens zijn of haar specifieke roeping, in het Godgewijde leven, in het huwelijk, in het celibaat, in de zorgen van de wereld, in het contemplatieve leven of in het priesterschap, Christus ontmoet, die ons met genegenheid heeft aangekeken en tegen ons heeft gezegd, volg mij. We kunnen excuses vinden, zelfs ogenschijnlijk heel redelijke, om het volgen van hem uit te stellen of af te stellen. Maar Jezus is het waard. Hem volgen, zijn roeping aanvaarden, onze christelijke roeping serieus nemen. Het is de grootste liefdeservaring waartoe een mens geroepen is. En dat maakt ons gelukkig. De heilige Theresia van het Kind Jezus ontdekte haar roeping op zeer jonge leeftijd. En niets weerhield haar ervan deze te vervullen. Al had ze de paus om speciale toestemming moeten vragen om in het klooster in te treden, ze zou het gedaan hebben. Heilige Theresia van Lisieux, bid voor ons. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Gelukkig zij van wie de ongerechtigheden zijn vergeven en van wie de zonden zijn toegedekt. Het komt uit de brief van de Romeinen, hoofdstuk 3, vers 7. Gelukkig zij van wie de ongerechtigheden zijn vergeven en van wie de zonden zijn toegedekt. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.